Kerkeraad, even bekend, de eerste huwelijksaankondiging van Dirk van Beest en Jannie Bot. En dan dat de belijdeniscategezanten worden verwacht aanstaande donderdagavond om 9:15. Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 38 en daarvan het 22e vers. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken, haast u tot mijn hulp en red. Red mij, Schuts Heer, God der Goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Psalm 38, vers 22. Met elkaar lezen een gedeelte uit de Heilige Schrift en wel wat u vindt opgetekend in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 11, vers 1 tot 18. Vooraf luisteren wij naar de wet Gods. Onmiddellijk na het lezen van de wet zingen wij met elkaar op Psalm 119, vers 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal u tot schuldig houden wie zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw veen, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstpaard, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het plek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heer gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt is krank. En Jezus dat horende zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, omdat de Zoon Gods door haar verheerlijk worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs bezocht te stenigen, en gaat ze wederom derwaarts? Jezus antwoordde: zijn er 12 uren in de dag. Indien iemand in de dag wandelt, stoot hij zich niet, overwits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich, overwits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, toen zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar ze denken dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar.
Het woord der Heilige Schrift dat wij vanmorgen met elkaar willen overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Johannes 11. En daarvan het 6e vers, daar lezen we: als hij dan gehoord had dat hij krank was, bleef hij nog 2 dagen op de plaats waar hij was. Tot zover. Laten wij nu eerst met elkaar het aangezicht des Heren zoeken. Heren, God van alle barmhartigheid en genade, het is in de weg van uw voorzienig bestel dat we met elkaar hier samengekomen zijn op deze plaats en op deze dag. En niet alleen in de weg van uw voorzienig bestel, maar ook als een gave van uw goedheid en als een betoning van uw barmhartigheid. Want o God, het had zo anders gekund en ook gemoeten, als ge met ons gedaan had naar onze zonden en naar onze verdiensten en naar onze onwaardigheid. Wij kunnen immers voor u niet bestaan zoals we zijn in onszelf. Hoe zouden wij nu kunnen naderen tot de troon van uw majesteit en heerlijkheid? Het is een troon waarop gij gezeten zijt in de hemelen, omringd van al de glorie en de majesteit van dat rijk daarboven. En de heilige engelen roepen het uit: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Hij is God en niemand meer. Maar het is een troon der genade. Gij hebt zelf, o God, u neergebogen in de Zoon van uw eeuwig welbehagen. Gij hebt u zelf geopenbaard in al uw barmhartigheid en trouw in de gave van hem die gij lief had en nog lief hebt en die zichzelf ook gegeven heeft als een offer voor de zonde. Gij zijt bewogen geweest in uzelf van eeuwigheid en in de tijd hebt gij dat geopenbaard. En in hem zijn al de deugden des Heren opgeluisterd. Wij willen dat met elkander vanavond in het bijzonder beluisteren. En al uw deugden, o Heere, verheerlijk geworden zijn in dat werk van de Heere Jezus, in die gekruisigde zaligmaker. Wij willen vanmorgen met elkander, nu wij geschaard zijn rond de geopende Bijbel, luisteren naar het woord dat gij tot ons te zeggen hebt. Wij bidden van u dat gij ons gedenken wilt in het spreken, dat geen bijzonder ons salven wilt met uw heilige geest naar uw eigen belofte, opdat het mogen zijn een spreken uit de volheid van het hart. Dat onze harten ook geopend mogen worden door de kracht van uw heilige geest, opdat we luisteren op de rechte wijze. Met die honger en die dorst die we van nature en van onszelf niet hebben, maar die gij werkt door de kracht uw genade en die uitgaat naar u de levende God, omdat we zien dat wij in onszelf verloren schepselen zijn en dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn en dat we daarom nodig hebben de hartveranderende genade, dat we nodig hebben te leren kennen de zaligheid die gij zelf in de Heere Jezus hebt geopenbaard. En nu bidden wij van u, o God, ga in ons midden van bank tot bank en van persoon tot persoon en geven ieder naar eigen behoefte, nadat gij weet dat hij of zij en ook onze jongeren nodig hebben. Wat is het een grote genade dat bij u de volheid is en dat ge meer hebt dan ene zegen. Wat een grote genade dat gij weet wat er omgaat in onze harten tot in het diepst van onze ziel. En dat gij de machtige zijt om te werken wat wij niet kunnen en wat we niet willen. Ook niet willen, want we zijn van nature, of we dat nu zien of dat we dat niet zien, of we het hebben leren kennen of niet hebben leren kennen, maar we zijn vijanden van u de levende God en wellicht dood in de zonde en de misdaden. En we hebben daarom nodig de levendmakende werking van uw Heilige Geest, opdat we leren hongeren en dorsten naar u en naar uw gerechtigheid, o Heere Jezus. En omdat wij verstaan dat we, zoals we zijn in onszelf, voor u niet kunnen bestaan. En dat daarom nodig is dat onze zonde Christus zonde wordt. Dat die gelegd wordt op hem. En dat zijn gerechtigheid de onze wordt. En dat wij bekleed worden met de klederen des heils. Wij vragen u dat gij de onbekeerden in ons midden, allen die daar voortgaan naar het goeddunken van het eigen hart, al is het dan ook met een godsdienstig kleed, maar dat ge ze gedenken wilt, Heere, en dat ze in de diepte voor u de levende God mogen worden geworpen, en dat ze leren uitroepen uit de nood van hun ziel: Heere, wees mij genadig, de zondaar. Maar wij bidden u ook dat gij gedenken wilt uw volk en uw kinderen in de verschillende omstandigheden van het leven gekend ze. Ge weet welke moeilijkheden er kunnen zijn, aanvallen van de vorst der duisternis, zoveel verleidingen hier in het midden van de wereld, ja, zoveel raadselen waarvoor ze geplaatst worden, dan de twijfel die op kan komen in het eigen hart, op allerlei manier. Wat kunnen er moeilijkheden zijn? Wat kan het soms donker en dor en droog zijn, ook in hun hart en in hun leven? Wat kunnen ze soms vragen? En dan hebben we zo lang gebeden en zoveel geworsteld, en het schijnt maar dat de Heere niet komt en dat hij niet hoort en dat hij maar uitblijft. Zoals het ook het geval was met Lazarus' ziekte. En dat zelfs Lazarus ging sterven en Jezus niet kwam. Ge hebt met al deze dingen uw goddelijke bedoelingen. Het is opdat wij onszelf al meer zouden leren kennen in onze grote nood, in onze verlorenheid en met onze leegheid voor u de Heere. Opdat wij ons in onszelf en met onszelf alles zouden verliezen. En opdat wij in de weg van verlies u de Heere zouden gewinnen. Opdat afgebroken zou worden wat we niet moeten hebben, en opdat gebouwd zou worden wat we wel zullen moeten bezitten. En dat is altijd uw gang, dat is altijd uw werk, nog tot op vandaag toe. En waar we dan ook wonen en wie wij zijn, maar we hebben alle nodig zonder enig onderscheid datzelfde leven der genade te kennen uit u, o Heere. Wij vragen van u dat gij het op onze harten wilt binden en dat gij ons wilt onderwijzen, opdat wij niet bedrogen mogen worden, opdat wij onszelf niet mogen bedriegen, want wij hebben zulk een bedriegelijk hart. Denk aan degenen die met ons niet konden samenkomen, waar ze dan ook zijn, misschien wel in ziekenhuizen, of in hun huis, of in andere tehuizen, wij weten het niet precies, maar gij kent ze allen, oude van dagen, of ook jongeren. Wij vragen van u dat gij ze bezoeken wilt met uw heil, want het is alleen uw heil dat ons leven zal kunnen volmaken. Dan denken wij in deze ogenblikken aan een rouwdragende familie. Gij hebt daar gesproken, want het is toch alles in uw goddelijk bestel. Daar is een uit hun kring weggenomen, een geliefd pand. Heren, nu zijt gij uiteindelijk degene die alleen troosten en bemoedigen kunt. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen als mensen naar elkander toe gaan. Wij kunnen troostwoorden trachten te spreken en elkander de hand drukken. En wij kunnen ook inderdaad uit waarachtige liefde met elkander mee leven en mee bidden en mee strijden. Maar wat ze nodig hebben, dat kunnen wij ze niet geven. Wat we wel kunnen, dat is dit. En ook nog niet eens uit onszelf. Want het gebed is ook nog een gave van u. Maar wat we dan kunnen als die gave, dat is dat wij elkander op kunnen dragen aan de troon uw genade. En dat is wat we nu doen, ook in het midden van de gemeente. En dat wij u vragen, denk aan de familie, Heren. En geef ze wat ze nodig hebben, dat ze mogen ervaren dat ge staat aan hun rechter en linkerzijde. En geef hen, maar ook ons, te verstaan dat we hier geen blijvende stad hebben. En dat we alle reizigers zijn naar de eeuwigheid. En dat we alle nodig hebben dat leven dat uit u is en dat ook naar u heen gaat. dat we alle nodig hebben, dat gij, o Heere, de sterkste wordt, en dat gij overwint, en dat wij verliezen, al meer, al dieper, al groter, en dat gij al meer, al rijker en al beminnelijker zult worden, o Heere Jezus, dierbare zaligmaker, verhoogd aan de rechterhand uw vaders. Openbaar u dan zelf ook aan ons door uw woord en door uw geest als de hoogste profeet, als de enige hoge priester en koning, opdat ge zo in ons uzelf openbaart en ook wegschenkt en wij in u het leven vinden tot in der eeuwigheid. Maak alle dingen wel met uzelf. Wil vergeven al onze zonden, wil ons ook bewaren voor de zonde. Wij vragen het u om Jezus wil uit genade alleen. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 42 en daarvan de versen 7 en 5. Psalm 42, eerst vers 7, daarna vers 5. En dan wordt u een gave gevraagd voor de Heere en voor zijn dienst. Thank you. Wij worden, mijn broeder en zuster, hier in dit teksthoofdstuk gebracht naar het huis van Maria en Martha en hun zuster Lazarus. Ik kan het ook zo zeggen, wij worden hier in dit teksthoofdstuk gebracht naar het stille Bethanië, waar dit gezin, dat door genade de Heere had leren vrezen, leefde. Jezus, zoals u weet, vertoefde daar verschillende malen. Als u een beetje op de hoogte bent met wat de Bijbel ons zegt. In de oren. Laten wij niet vergeten dat Jezus een mens was van gelijke beweging als wij allen. Het was er natuurlijk waar dat hij was zonder zonde, maar hij was een mensenkind als wij allemaal. Hij had behoefte aan rust en eten en drinken enzovoorts enzovoorts, u wel bekend. Als hij dan vele malen gepredikt had en vele wonderen had gedaan, was het niet te verwonderen dat Jezus verschillende malen vermoeid was van zijn werk. Zo leest u bijvoorbeeld dat Jezus sommige keren midden in de storm rustig lag te slapen. Waarschijnlijk ook in verband met een soort van vermoeidheid, in verband met al de arbeid die hij tot stand had gebracht. Maar zo gebeurde het ook vele malen dat hij hier in dit stille Bethanië, in het huis van deze vrome mensen, de rust, laat ik dat nu maar zo mogen zeggen, zocht, dat hij zich terugtrok uit de menigte, zodat hij niet altijd te midden van het rumoer van al deze mensen was, in het bijzonder uiteraard van de Farizeeën en de Sadduceeën. Het staat hier dat daar iets in die woning gebeurde. Nou, u kent die mensen wel. Maria, dat was de vrouw met dat diepe geheiligde karakter, die Jezus gezalfd had tot de voorbereiding van zijn begrafenis, en die hem altijd graag hoorde en aan zijn voeten zat. Martha was altijd de bedrijvige vrouw, die hem altijd diende van alles wat haar huis opleverde, en daarnaast stond dan Lazarus, de broer. Van Lazarus weten we niet veel. Daar staat eigenlijk alleen maar dat is ook het machtige, en eigenlijk behoeven wij niet meer te weten, dat is het machtige en tegelijkertijd het meest belangrijke. Lazarus had niet maar Jezus lief, maar er staat, Jezus had Martha en Maria en Lazarus lief. Ik kom daar meteen op terug. Dat wil dus zeggen, de liefde van Lazarus ging niet alleen uit naar Jezus, maar boven en voor alle dingen ging de liefde van Jezus uit naar Lazarus. En als een vrucht van die liefde openbaarde zich ook de liefde van hem naar de Heer. Dat is altijd het werk. Dat is nog vandaag aan de dag. Als de Heer zijn liefde gaat uitstorten in het hart van een zondaar. En dat is nodig. Dat zullen we allemaal moeten kennen, gemeente. Zonder enig onderscheid dat we jonger of ouder zijn. Maar dan gaat onze liefde ook uit naar de levende God. En dat is van nature bij ons niet het geval. Wij hebben God niet lief. Wij zijn vijanden van die levende God. Het klinkt, ik weet, vandaag aan de dag vele mensen ontzaglijk scherp in de oren. En ze willen van een dergelijke waarheid niet meer horen. Ik weet dat te wel. In de lange loop van mijn bediening, dat je ook in het midden van je eigen gemeente vaak vijanden hebt van dit leven. Als je over deze dingen gaat spreken en de noodzakelijkheid van het werk van de Heilige Geest en hoe die Geest gaat werken in het hart van de mens, gaat bespreken of bepreken. Ik zeg, ik weet het dan wel dat vaak de vijandschap, een pure vijandschap, uit de harten van godsdienstige mensen naar voren kan komen. En we leven vandaag en de dag in het bijzonder in wel zeer oppervlakkige dagen, voor zover dat geestelijke leven betreft. Men heeft nog wel een bepaalde kennis van het woord van God. Natuurlijk, dat is niet helemaal uitgesloten. Maar de kennis die uiteindelijk nodig is. Dat is de kennis, gewerkt door de Heilige Geest, van wat wij nodig hebben te kennen tot zaligheid. Dat is een kennis die machtig schaars is geworden. En die vinden we nu juist hier in het huis, dat Jezus hier gaat betreden zoveel malen, in het huis van Bethanië. Nu lezen wij hier dat de Heere daar kwam met een bepaalde beproeving. Daar staat hier dat Lazarus ziek werd. Nu moeten wij weten, en dat zien wij trouwens ook vandaag, dat het is er verre vandaan dat de Heer het lijden en de smart besparen gaat aan degenen die hem lief hebben. Je ziet het vaak nog andersom. Het gebeurt meermalen dat vermeerdering van liefde Gods en diepere leiding in het werk van de Heilige Geest en meerdere kennis van geestelijke zaken met zich meebrengt ook vermindering, nee, niet vermindering van smart en van pijn, maar ook vermeerdering van het kruis dat ons misschien op de schouders wordt gelegd en dat de Heere ons onderwijzen gaat in een diepe en een smartelijke weg. Dat is bijvoorbeeld, om een Bijbelse figuur te gaan noemen, gebeurt heel sterk in het leven van Paulus, waarover we, naar we hopen, vanmiddag meer zullen horen. Paulus heeft al een heel zwaar kruis gekregen, maar dat gebeurt ook hier in Bethanië. Maar mag ik nou eens een oud voorbeeld gebruiken? Wij kennen dat vandaag aan de dag niet meer als het koren op het land staat. Dat is hier in Nederland en dat is natuurlijk waar ik woon ook het geval. Dan komt de machine en die maait al het koren af en dan komt er een dorsmachine. En daarin worden de schoven of wat ook. Het wordt in die dorsmachine of het gaat zelfs tegelijkertijd met die grote machines die ze tegenwoordig hebben. En die zullen ze hier ook wel hebben in Holland. Het koren wordt gemaaid en dus op dezelfde tijd wordt het gedorst. Maar vroeger was er anders. Ik herinner me dat uit mijn jonge jaren nog wel. En ik heb dat wel eens gezien, want ik kom ook uit het boerenland. Dat de boeren het koren binnenbrachten in de schuur. En dat dan het koren later op de deel werd uitgespreid. En dan had men wat men dan noemde. Onze jonge mensen weten niet eens meer misschien wat dat betekent. Maar men had een vlegel. Een grote lange stok en daaraan was verbonden met een stukje leer of zoiets, in elk geval zeer sterk. Een andere, een kortere en een zwaardere, kleinere stok. En men sloeg maar altijd en altijd maar weer op dat koren, opdat het koren zelf uit het omhulsel zou worden geslagen. Maar bracht de boer nou ook de doornen en de distelen in de schuur, opdat die eenzelfde bewerking zouden kunnen ondergaan? Wel nee. Helemaal niet. Hij nam de doornen en de distelen, zoals de Heer Jezus dat ergens anders in een bepaalde gelijkenis zegt. En hij ging ze verbranden op het land. Nou, zo zien wij het nu ook in het leven van de kerk des Heeren op aarde. Gods kinderen worden vaak bezocht door de hand des Heeren. God reikt zijn volk heel vaak bittere bekers toe. Ik denk bijvoorbeeld, om een paar weer zaken te noemen uit de Heilige Schrift, Abel wordt door zijn broer gedood. Job wordt op de ashoop gezet. Ik hoef u niet te gaan vertellen hoe die man smartelijk heeft geleden. David heeft moeten vluchten over de bergen en door de dalen als een veldhoen. Lazarus wordt hier op het ziekbed geworpen, dat straks een doodsbed zal worden. De ziekte van Lazarus verergert. De beide zusters, dat stel ik mij zo voor, hebben elkander verschillende malen bezorgd aangekeken. En omdat zij kennis aan de Heere Jezus hebben, hebben zij uiteraard ook in deze omstandigheden aan hem gedacht en ze hebben een bode naar hem gezonden. En die bode moet hem gaan inlichten en zeggen: Lazarus, uw vriend is ziek. Zie. En nou kom ik op dat bepaalde punt. Zie, die gij lief hebt, is krank. Ik heb hier te doen met de machtige pleitgrond van deze beide vrouwen. Ze zeggen niet, en dat herhaal ik nog even, ze zeggen niet: Heere, zie, hij die u lief heeft gekregen is ziek. Maar ze zeggen hier uitdrukkelijk door middel van deze bode tot de Heere Jezus: zie, die gij lief hebt, is krank. De pleitgrond kan nooit liggen in wat wij hebben. Kan ook nooit liggen in wat wij ondervinden of doormaken, zelfs in de geestelijke dingen. Ik kan niet komen tot de troon der genade met mijn gebedsleven. Al heb ik in mijn jongere of in mijn oudere dagen, al heb ik geworsteld aan de troon der genade, al heb ik mijn schuld en mijn zonde leren zien, al heb ik leren wenen en mijn bed leren doorweken van tranen, omdat ik gezien heb, wat een verloren mensenkind ik was, en hoe ik tegen die heilige, hoge, majesteitelijke God, die mij geschapen heeft, gezondigd heb, en gedurfd en gewaagd heb van hem af te vallen. Ik zeg, al heb ik al deze dingen doorleefd, en versta me goed, het is heel noodzakelijk om deze dingen te kennen, het gaat er niet buitenuit, maar ik zal ze nooit en te nimmer kunnen gebruiken als een pleitgrond voor de eeuwigheid, opdat de Heere daarom en daardoor mij nu ook verder genadig zou zijn. God doet het om zichzelf wil. Het is soevereine genade, het blijft altijd soevereine genade en soevereine liefde. Toen er dan maar een bode van deze vrouwen op weg was naar Jezus, zei Maria en Martha wat geruster en Lazarus is wat stiller geworden. Al is het dan waar dat de koorts nog niet afnam, en al is het waar dat de zieke nog niet beter werd, dit was in elk geval wel waar, Jezus was op de hoogte gesteld. En inderdaad kan dat bemoedigend zijn. Die van het geestelijke leven iets afweet, die zal mij het onmiddellijk moeten toestemmen. Dat op zichzelf is al een grote genade. Ik mag er misschien dan nog niet uit de moeilijkheden zijn. En ik mag het kruis nog dragen. En ik weet nog niet met wat verraadselen en allerlei strijd te kampen hebben. Maar als ik mijn ziel maar uit kan gieten. En als ik daar maar komen mag op de rechte plaats waar ik mijn knieën weer buigen kan. Waar mijn hart weer verbroken wordt en waar mijn ziel zich weer uit kan gieten voor de levende God, zodat ik mij met mijn hele hebben en houden kwijt kan aan de Heere. Al heb ik dan nog niet de oplossing of de verlossing, en al moet ik dan nog wachten, maar dat op zichzelf geeft toch al een stuk verruiming in mijn leven, dat ik het kwijt kan en dat ik het, mag ik het dan zo zeggen, in de oren dat des Heeren fluisteren kan. Misschien kan ik wel niet eens woorden vinden om het te zeggen. En dan denk ik wel eens aan het woord dat David gesproken heeft. Ik meen dat u het lezen kunt in Psalm 38 als ik het wel heb. Dat David zegt, mijn zuchten is voor u niet verborgen. Dat wilde zeggen, hij had niet eens meer woorden om het uit te zeggen. Maar dat was alleen maar de zucht uit de allerdiepste nood van zijn hart. Die erop klom tot de Heere in de hemel. En hij wist dat die voor de Heere niet verborgen was. En dat gaf al een zekere verruiming en vrede. De beproevingen blijven niet uit in het leven van Gods kinderen. In het ene huis, daar wordt in plaats van een wieg een kistje straks gezet. Omdat de kleine is weggenomen door de harde dood. In het andere huis of in de familie wordt een vader van een gezin die een vrouw met zoveel kinderen achterlaat, weggenomen. En de smart in die familie is uiteraard begrijpelijk en groot. In een ander huis is het juist omgekeerd. Er wordt de moeder weggenomen en de vader weet nauwelijks wat te doen in dat gezinsleven. En zo zou hij wel voort kunnen gaan. In elk geval is het wel waar dat de aarde één groot kerkhof is geworden. En dat het ene graf na het andere graf gegraven wordt. En dan spreek ik alleen op dit ogenblik nog maar even van het uitwendige lijden. Dan heb ik het nog niet eens over de ziekte die, wat de Bijbel bijvoorbeeld noemt, een doodsteek in de beenderen betekent. Als de Heere ons ontdekt aan onze zonde, hij laat ons zien hoe groot onze zonden en ellende zijn. Als hij ons een blik doet slaan in de donkere diepte van ons hart, waar een wereld van ongerechtigheid woont, als we de aard en de wezenlijke natuur van onze zonde leren zien, zonde die wij bedreven hebben tegen ons, over onze maker, die nooit anders dan goed tegenover ons geweest is, als we dat zien, mijn broeder en zuster, ja, dan kunnen wij het voor die God niet meer uithouden. En dan is het wat de dichter ergens heeft gezet. Uit de diepte van ellende roep ik met mond en hart dat u die hulp en heil kunt zenden. O God, aanschouw toch mijn smart. En zalig de mens die door de nood gedreven tot hem zich om troost begeven kan, want daar is alleen de troost uiteindelijk te vinden. Als nu Jezus gehoord had dat die Lazarus ziek was, ja wat dan? Wat verwachten we? Dan verwachten wij natuurlijk naar onze menselijke berekening, als wij dat zo zouden zeggen, dan zouden we zeggen, wel Jezus, die altijd bereid was om naar het zieke te heen te gaan en die zoveel zieken genezen had, dan zou die zeker nou direct onmiddellijk naar Bethanië gegaan zijn om daar hem die hij lief had op te richten van het ziekbed. Dat leest u niet. U leest precies het tegenovergestelde. Ik lees hier, toen Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, bleef hij nog 2 dagen op de plaats waar hij was. Met andere woorden, ik kan het ook zo gaan uitdrukken. Jezus handelde alsof hij niets gehoord had en alsof er niets aan de hand was. Maar weet hij dan niet hoe zorgelijk het daar gesteld is in dat huisgezin? Ziet hij dan niet dat die bekommerde Martha gedurig naar buiten gaat en dan misschien wel daar in de verte probeert, ja, daar in de verte een stip te ontdekken die zo van lieverlee groter en groter zal worden en waarin ze straks de Heere Jezus zal ontdekken? Weet hij dan niet dat Maria dan met al haar zuchten van het hart bij het bed van haar geliefde zit? Och, hij hoort het natuurlijk wel en hij ziet het wel. Hij is niet alleen mens zoals u en ik, maar dan zonder zonde. Hij is tegelijkertijd de alwetende God en ook de machtige. Nog anders, hij heeft al een antwoord gegeven. U kunt niet zeggen dat Jezus hen helemaal heeft gelaten in de omstandigheden waarin ze zich bevonden. Hij gaf een antwoord aan die bode die ze gezonden hadden. En die bode heeft het antwoord natuurlijk over moeten brengen, heeft het ook gedaan aan deze beide vrouwen. Hij heeft gezegd, deze ziekte zal niet zijn tot de dood, maar die zal zijn tot de verheerlijking Gods, opdat de Zonen Gods verheerlijkt zal worden. Wat bedoelde Jezus met die woorden? Als Jezus je zegt dat de ziekte van Lazarus niet tot de dood zal zijn, maar tot de verheerlijking Gods, dan blijkt eruit onmiddellijk dat van meet af, en dat is begrijpelijk, voor Jezus heeft vastgestaan de dood. Maar ook dat voor hem heeft vastgestaan de opwekking uit de dood. Dus zo dat de krankheid niet tot de dood zal zijn, ja. Wel door de dood heen. Maar door de dood zal het weer komen tot het leven. Ik bedoel dan niet natuurlijk het leven zoals we dat kunnen zeggen van iemand die in de Here is gestorven, die het volmaakte hemelse leven zal leren kennen. Nee, hij zal weer teruggeroepen worden in het leven en zijn plaats in het leven hier op deze aarde weer innemen. Zo zag Jezus het. Maar toen die boden bij deze vrouwen kwamen en deze boodschap overbracht, hebben zij dat zo op dat moment nog niet zo kunnen zien. Die beide vrouwen hadden niet zoals Jezus dat wel had, een blik geslagen in de raad Gods en ze wisten niet wat de dag van morgen over hen zou brengen. Zij konden aanvankelijk alleen maar uit die woorden van de bode verstaan dat de ziekte van Lazarus zo zal zijn dat hij niet sterven zou, maar dat God daarin verheerlijkt zou worden. Met andere woorden, daar ligt een gedachte in natuurlijk dat hij opgericht zou worden door de machtige daad in de hand van Jezus. Verstaat u nou de beproeving van deze vrouwen? Zij ontvangen een belofte des Heren. En een heerlijke belofte in dit geval, omdat Lazarus weer beter zal worden naar hun gedachten. En u verwacht dus op grond van die belofte en dat woord des Heren dat dat onmiddellijk geschieden zal. Of ze denken ook zo, en dat denk ik nog veel meer, dat ze menen dat Jezus straks de woning betreden zal en dat hij Lazarus bij de hand zal nemen, zoals hij dat bijvoorbeeld gedaan heeft met de schoonmoeder van Petrus, die hij van de koorts heeft verlost, en dat hij zo Lazarus van het ziekbed zal oprichten. En ach, alles schijnt tegen hen, want Jezus bleef nog 2 dagen op de plaats waar hij was. En dan zien we deze 2 zusters elkander verbeurten aan het ziekbed en ook zien we ze om de beurt, zo te zeggen, voor het venster staan om te turen en te wachten en misschien wel de weg een eindje op om te zien of Jezus nog niet komt. En altijd weer moeten ze terugkomen met de teleurstellende boodschap: nee, Jezus komt niet. Oh, wat moeten ze toch van de Heere denken? Hij heeft toch een belofte gegeven? En God is toch een God der waarheid die niet liegen kan en die toch doen zal wat hij beloofd heeft. En ik heb hier te doen, zoals we allemaal weten, met mensen die het waarachtige leven Gods kennen. Gelooft u maar vrij dat deze vrouwen bezig geweest zijn met deze beloften en dat ze zielswerkzaamheden hebben gehad? Ze hebben dan maar niet in een soort van passiviteit of onverschilligheid of hoe u het noemen wilt met die belofte gestaan of gezeten. Nee, ze hebben hier, dat is mijn stellige overtuiging, met deze belofte gewerkt, als ik het zo even mag zeggen. Ik bedoel dat niet in de Arminiaanse zin of remonstrantse zin natuurlijk, maar de werkzaamheden der ziel gehad met deze belofte aan de troon der genade. En ze hebben op deze belofte gepleit en gepleit. En nou wordt die belofte niet vervuld? Het schijnt toch wel het geval te zijn, want Jezus blijft waar hij is. Ach, die Martha's en die Maria's zijn er nog wel. En die wonen heus niet alleen in Bethanië, maar die zitten overal. Misschien zitten ze hier ook wel in Sliedrecht en misschien vanmorgen wel hier in de kerk. Ik weet dat niet, maar de Heere weet het. En dat zijn de mensen die hun zonden hebben leren zien en hun schuld hebben leren gevoelen, die in beginsel al een verlorenheid hebben leren zien en die nou wachten op de komst des Heer. Ze worstelen met van God ontvangen beloften. Ik bedoel dat dus niet in de algemene zin van het woord dat u zegt, dat is ook waar, dat wij zoveel beloften in het woord des Heeren hebben gekregen, namelijk de belofte van het genadeverbond, en dat we op die belofte mogen pleiten. Natuurlijk is dat waar. Ik wou dat dat meer gebeurde, dat is hoogst noodzakelijk. In die zin zullen wij dat zeer zeker de gemeente op het hart moeten binden. Maar die beloften zullen maar niet in de algemene zin van het woord belofte moeten blijven, maar het moet een belofte worden die de Heere zelf ook aan onze ziel gaat toepassen, zodat de Heere zelf aan mijn hart en tot mijn hart gaat spreken en die belofte dus een persoonlijk woord des Heeren wordt. Ik weet wel weer dat we vandaag weer een dag of een tijd beleven waarin heel veel mensen, ook in onze eigen kringen, laten wij maar heel eerlijk zijn. Want ik ken de situatie ook hier in Nederland behoorlijk goed. Ik heb altijd mee blijven leven hier. En aan de overkant, laat ik u gerust zeggen, is de toestand, nou, ik zal niet zeggen slechter, helemaal niet. Misschien beter, omdat wij uiteraard een bepaald conservatisme altijd nog overgehouden hebben. En de mensen om ontwikkeling die hier wel heeft plaatsgehad, zo daar niet hebben meegemaakt. Zo ligt bij ons de situatie wel een beetje anders. Maar als het nu gaat over geestelijke zaken, over het kennen van de Heer, gewerkt door de Heilige Geest, de waarachtige zielskennis, wel uiteraard, dan zult u kunnen begrijpen dat het bij ons niet anders is dan hier en hier niet anders dan daar. En dat we elkaar er altijd weer voor zullen moeten houden wat gekend moet worden tot zaligheid. En dat dat de prediking wel zal moeten zijn. Maar nou is daar een belofte. En ze hebben daar die belofte. En ik zeg weer, daar zijn ze mee werkzaam geweest. Zo zijn er ook vandaag mensen die van de Heere een belofte hebben gekregen of zoals ze dat dan wel eens noemen, een tekst hebben gekregen. Men lacht tegenwoordig er wel eens om en men gaat dan schouderophalend over deze dingen voorbij. Maar mijn broeder en zuster, ik geloof dat we zeer zeker deze zaken voor ons leven moeten kennen. Het is niet waar dat Gods woord in het algemeen alleen maar gekend moet worden. Het is zo, gemeente, dat dat woord voor mij persoonlijk het woord van de levende God moet worden. Het is het wel in zichzelf, maar het moet het worden. En dan niet alleen dat ik intellectueel weet dat ik in de Bijbel te doen heb met het woord van God en zijn eigen openbaring, maar God moet zich openbaren door dat woord aan mijn eigen ziel. En het moet door mijn leven slaan door de werking van de Heilige Geest.
En dan zeg ik, die mensen zijn er goden, zijn dan nog. Er worden ze al dunner en dunner gezaaid. Ik zie dat zelf in mijn eigen ambtsbediening in de loop van de jaren. Maar ze zijn er toch, die door God en zijn Heilige Geest ontdekt geworden zijn aan zichzelf en aan een zondig en verloren toestand. En die zo niet naar de eeuwigheid kunnen doorreizen. Maar die stilgezet zijn geworden en die voor de Heere neergebogen zijn, zoals ik het in het begin van mijn preek heb gezegd. Er zijn mensen die de tijden kennen dat de Heer ook iets van zijn liefde heeft uitgestort in het hart. En dat ze iets van de goedertierenheid des Heeren hebben leren kennen. Ze weten ook wat het wil zeggen te schreien en te roepen om de gemeenschap van de levende God, uit wie ze uitgevallen zijn en die ze toch terug moeten hebben en die ze niet anders terug kunnen krijgen dan in de weg die de Heere zelf heeft geopenbaard in zijn woord. Dat is in de Heere Jezus en in die gekruisigde zaligmaak. Maar dan moeten zij zichzelf totaal verliezen en kwijt worden en als zulke verloren mens aan de voeten des Heeren leren buigen. Ik ga iets verder nog. Er zijn mensen die ook wel dit hebben leren kennen, dat de Heere door zijn Heilige Geest zijn ogen geopend heeft voor de Heere Jezus. Zodat ze niet alleen intellectueel met hun verstand mogen weten dat in Christus de zaligheid ligt, maar ze hebben dat ook inderdaad door Gods Geest geleerd en gezien dat in de Christus de zaligheid ligt. Ze hebben iets van de beminnelijkheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus leren zien. Maar ze durven en ze kunnen die Christus nog niet omhelzen als hun persoonlijke borg en zaligmaker. Daar staan ze nog voor. Dat is een vraag. Och, dat ik toch wist dat Hij de mijne was en ik de zijn. Oh, dat ik die Heere Jezus toch mocht omhelzen. Met de armen des geloofs. En dat die Heer zich toch tegen hem en mij tegen zijn borst. En ik hem tegen mij zou mogen drukken. Zodat ik zou mogen zeggen, ach lieve Heere Jezus. Ik heb alles gevonden wat ik nodig had in leven en sterven. Nou weet ik ben de uwe. En dan weet ik wel dat we nog moeten kennen dat die Christus ons met de Vader verzoent. Maar ik heb het toch even alleen over dit. Er waren tijden in het leven van deze mensen dat ze hebben kunnen zingen, ik zal door vijandswaard niet sterven, maar ik zal leven. Ze weten heel goed dat het hun te doen is om de Heere. Er is smart in de ziel wanneer ze hun zondige aard altijd weer zien en die verkeerde dampen die er maar opstijgen uit hun innerlijke leven tegen de heilige. En als ze die heilige God onteren in hun gedachten, woorden en werken, hoezeer ze nodig hebben de heiligmakende werking van de Heilige Geest en ook de gerechtigheid van de Heere Jezus in de rechtvaardiging. En nu liggen er wel de beloften. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is en haar ongerechtigheid verzoend. En dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En ik zeg, dat is een schone zaak en een hele rijkdom. En toch, de vervulling der belofte voor hun eigen persoonlijk leven schijnt vaak maar uit te blijven. En wat kan dat een worsteling zijn? Wat een turen uit het venster der ziel. Wat een biddend wachten en een wachtend bidden. En Jezus blijft op de plaats waar Hij is. Anderen wel en ik niet. Ginds is er een die wonderlijk uitgeholpen wordt door de hand des Heeren. Daar is er een die in de ruimte wordt gezet en die daar spreken kan. Zoals ik het pas nog meegemaakt heb, die daar spreken kan van de heerlijkheid van de Heere Jezus. Omdat ze uit genade die Christus als haar persoonlijke borg en middelaar had leren kennen. En bij ons, of bij mij, zo moet dan iemand zeggen, dan blijft het altijd maar hetzelfde. Altijd bij het oude. Ja, bleef het maar bij het oude. Maar het gaat vaak achteruit. Althans, zo schijnt het, precies als in Bethanië. Ging ook achteruit met Lazarus. Was dat niet vreemd en wreed? Nee. Het was juist een middel om het geloof van deze beide zusters in een volle actie te zetten. het zal niet lang duren of ze zullen staan bij het lijk van hun broeder Lazarus. En dan komt het echte geloofsleven pas openbaar. Dan ligt hier, om zo te zeggen, het koude lichaam van Lazarus het lijk. En dan ligt daar de belofte des Heren dat zijn ziekte niet zal zijn tot de dood, maar tot de verheerlijking Gods. Met andere woorden, die belofte die schijnt verscheurd te zijn door de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is dat Lazarus dood is. Het gaat alles heel anders dan de belofte des Heren heeft gezegd. Dat moet wat voor Maria en Lazarus geweest zijn. Is de Heere dan toch een leugenaar? Kan ik dan toch op zijn woord niet vertrouwen? Zou dan toch de twijfel in mijn ziel niet opkomen? Ik stel me voor dat er beste twijfel wel eens een ogenblik en misschien wel langer in het hart van deze vrouwen of van een van tweeën is opgekomen. En dat ze gedacht hebben, ja, wat moet ik nou van de Heere Jezus denken? En hoe staat het nu met mezelf? Ik kan wel het diepste vertrouwen hebben dat God dezelfde blijft. Maar is nu wat ik doorleefd heb en wat ik meen te kennen, is dat dan wel waar? Sta ik dan niet op een grond die straks blijken zal geen grond te zijn? Is dat dan wel gewerkt door de Heilige Geest of heb ik dat maar toegeëigend en is dat niks anders dan een soort verstandelijke kennis? Is dat niet iets dat mijn ziel heeft geleerd en zo wordt aan de boom van het geloofsleven geschud, zo geschud dat men wankelt en wijkt, meermaal. Want die belofte zegt, Lazarus zal leven. En ik zeg dat nog even weer, wil je alstublieft mijn herhaling vergeven. En de werkelijkheid zegt, Lazarus is dood. De Heere heeft gezegd, deze krankheid zal niet wezen tot de dood. En wat dacht u, zou Satan stilgezeten hebben toen deze vrouwen daar beide samen zo lagen? En toen ze daar stonden misschien daarbij het lijk van hun zuster. Dacht u nou echt dat de duivel toen er niet bij is gekomen? En ik geloof niet dat dat een fantasie van mij is. Ik geloof dat ik dat rustig kan zeggen gezien de werkelijkheid en gezien wat het woord des Heren van de duivel zegt. Hij is er onmiddellijk bij. En dat hij toen gezegd heeft, hodend en lachend en spottend, ja. Nou heeft de Heer wel gezegd, ach, hoe kun je dat nou geloven? Die heeft gezegd, Lazarus zal niet sterven, maar hij zal leven. Het zal allemaal wezen tot de heerlijkheid Gods, maar nou kun je het eens zien. Kun je zien dat je op het woord des Heeren niet eens aan kunt, want hij komt niet en hij blijft maar uit. Maar zo gaat het nog. Dat is niet alleen maar iets wat zoveel eeuwen geleden gebeurd is, maar vandaag en de dag nog. Duizend doden, duizend zorgen kwellen vaak het angstvallig hart. En ongeloof en wantrouwen roepen het bij beurten soms uit. Hij wel, of zij wel, en ik niet. En al begraaf ik dan snikkend mijn hoofd in het kussen en doorweek ik het met tranen. Al stop ik mijn oren voor het hoongelach van de duivel om het niet langer te beluisteren. Anderen wel en ik niet. Waarom die worsteling? Wel omdat het geloof zegevierend tevoorschijn zal komen. God werkt altijd in wonderlijke wegen. Gods volk moet deze moeilijke les leren. En of we nu jonger zijn of ouder gemeente, dat is altijd hetzelfde. Gods volk moet deze moeilijke les lezen dat we meer leren vertrouwen op wat God in zijn woord zegt dan de werkelijke feiten die we voor ogen zien. Het geloof moet zo geoefend worden door de werking des geestes uiteraard. En dan vaak door allerlei diepe wegen die ik niet verwacht had. Dat het vasthoudt aan het woord der belofte, al zou alles en ook alles er tegen zijn. En al zou de hele wereld en de hele hel met alle duivel zeggen, nee, het kan nooit, dat ik toch zeg, omdat God er door zijn geest en door zijn woord in mijn hart werkt, en ik geloof dat woord, want God is de God der waarheid, en hij zal vervullen wat hij mij gezegd en beloofd heeft. Ik sprak daarover de oefening en de beproeving van het geloof, een paar woorden nog. Wonderlijk is in deze vaak de regel des Heeren. Vaak is het Gods weg om dan een belofte te geven, wanneer Zoals onze ouden dat hebben gezegd, de tweede oorzaken zeggen het kan niet. En met de tweede oorzaken bedoelen we dan de dingen die wij zien en zoals wij ze kennen in ons leven. Ik neem een heel eenvoudig en een tegelijk een zeer duidelijk voorbeeld uit de Heilige Schrift, Abraham. Hij kreeg een belofte dat zijn zaad zou zijn als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever der zee. En de man had niet eens een kind. En hij was oud. En de Bijbel zegt, de moeder in Sara was verstorven, dat naar menselijke berekening was er geen mogelijkheid, dat ze ooit zelfs een kind zouden krijgen, laat staan, dat ze een nageslacht zouden hebben als het zand aan de oever der zee. Nou, zo heeft de Heer gewerkt. Waarom? Om te laten zien dat het zijn werk was. Abraham en Sara zijn met deze belofte werkzaam geweest. U moet Hebreeën 11 maar eens lezen. Dan zult u dat zien, dat ze werkzaam geweest zijn met deze belofte. En dat dan de Heere later deze belofte gaat verwerkelijken. Juist als onze wegen doodlopen, dan gaat de weg des Heeren altijd open. Dat is nog in het geestelijke leven. God laat ons altijd doodlopen en vastlopen, maar dan komt Hij. Opdat wij er goed en diep van overtuigd zullen zijn, het is Hij en niemand dan Hij. En opdat we er goed van doordrongen zullen zijn, dat het is nooit en nooit en nooit uit mij en om mij, maar het is alleen tot de verheerlijking van de levende God en tot de opluistering van zijn kostelijke deugd. God deelt zijn eer niet met een mensenkind. Nooit. Altijd wil Hij de eer van zijn eigen werk hebben. En terecht. Dat zullen we goed leren. En dat zullen we beamen met onze hele ziel. Als we geen vreemdeling zijn van het werk des geestes. En daarom zeg ik, de Heer bereidt doorgaans zijn doel door de wegen die tegenstrijdig schijnen met wat wij denken. Opdat wanneer Hij straks de zaak geeft, het blijken zal dat het zijn hand is. Ik denk bijvoorbeeld ook aan David, die de belofte had ontvangen dat hij een koning zal zijn. En hij kwam niet eens op de troon. Hij heeft moeten vluchten voor Saul, hij heeft moeten vluchten voor Jan en alle man. En als een veldhoen ging hij over de bergen en door de dalen. Ik denk aan Jozef, die meer zou zijn dan zijn vader en dan zijn broers. En hij kwam in de put terecht en hij werd verkocht aan Ismaëlitische kooplieden. Later zat hij in de gevangenis in Egypte. Wie had nou kunnen denken dat dat nou de weg des Heeren zou zijn, dat hij straks op de troon van Egypte zou zitten, opdat hij dan juist als een instrument in de hand des Heeren, dat volk van God dat er bezig was te groeien uit Abraham en zijn zaad, om dat volk in het leven te houden. Al die wegen van beproeving dienen om de ziel die de Heeren leidt op te wekken, om zich in stille gelatenheid aan Gods weg te houden. Zo is het ook hier in Bethanië. Als hij dan gehoord had dat Lazarus krank was, bleef hij nog 2 dagen op de plaats waar hij was. Vergeet u niet dat Jezus de gezondene van de Vader was. En dat hij gezegd had, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Ja, uw wil te doen. En als ik mijn Bijbel lees, dan lees ik zo vaak dat de Heer Jezus opblikte naar de hemel. En dat hij, mag ik het heel menselijk even gaan uitdrukken, dat hij wachtte op wat de Vader zei en wat de Vader hem weer zou zeggen dat hij zou doen. Hij deed niet anders dan het werk des Vaders. En hij ging dat volbrengen, opdat de Vader zou worden groot gemaakt. En zo is het hier. Hij komt nooit te vroeg. Maar hij komt ook nooit te laat. 2 dagen bleef hij weg, maar toen kwam hij. En dan staat er in mijn Bijbel, u hebt dat misschien wel kunnen lezen en indien niet, dan moet u dit hoofdstuk maar eens lezen. En dan staan de fariseeën en de schriftgeleerden klaar met stenen in de hand om indien mogelijk Jezus te stenigen. En dan zeggen de discipelen tegen Jezus, laat ons toch niet gaan, want het is doodsgevaarlijk, ze zullen u straks doden. Maar dan zegt Jezus, omdat het dan de tijd is dat hij zal moeten redden en dat hij zal moeten spreken en zal moeten handelen, komt, laat ons gaan. dan houdt geen steen van een farizeeën, dan houdt geen taal van een discipel hem terug. Maar dan gaat hij volbrengen de wil van zijn hemelse vader en zender. 2 dagen gewacht. En dan zegt hij, laat ons gaan. En dan weet u wat er gebeurt, ik hoef u dat verder niet te gaan vertellen. In elk geval, Lazarus wordt straks uit het graf opgewekt. Maar dat is mijn tekst niet meer. Alleen zeg ik dit nog. Na 2 dagen is het gebleken dat het een totaal afgesneden zaak is geworden. Dat Lazarus dood is en in het graf ligt en dat naar het eigen woord des Heeren Lazarus al bezig is te ontbinden, dat lijkt tenminste. En dat we dus naar menselijke berekening zouden gaan zeggen, ja, het kan niet meer. En dat de Heere zegt, en nou is het precies mijn tijd. We zullen moeten toestemmen als Jezus gekomen was toen Lazarus ziek was en dat hij hem genezen had, dat het een machtige daad des Heeren zou zijn geweest. Maar we zullen ook moeten toestemmen nu Lazarus dood was en dan zo dat zijn lichaam al bezig was te ontbinden en dat dan Jezus hem uit het graf uithaalt en dat hij daar straks als een levende getuige des Heeren staat, dat dat een machtiger en heerlijker daad des Heeren is voor allen die dat hebben gezien en ook voor ons, kinderen van het Nieuwe Testament. En de Heer heeft dat op laten tekenen in zijn woord, om ons goed ervan te overtuigen dat hij God is en niemand meer. En dat hij zorgt voor zijn eigen zaak en niet wij. Dat betekent niet dat hij geen instrumenten kan gebruiken en wil gebruiken. Dat betekent niet dat hij niet door middel van mensenkinderen verschillende dingen zou willen doen. Maar het is zijn zaak. Dat zal een dienaar des woords altijd goed moeten weten. Daar zal een ouderling en een diaken en een lid van de kerk goed van de drongen moeten zijn. Er is niet onze zaak, het is zijn zaak. Maar omdat het zijn zaak is en niet de onze, zullen we des te meer wachters op de muren van Sion moeten zijn. En zullen we te meer er diep van de drongen moeten zijn, wat onze goddelijke taak is van zijnentwege. Daar ben ik diep van overtuigd. En hoe ouder ik word, hoe meer dat gaat leven in mijn hart en in mijn ziel. Heere, wat zijn we toch ten diepste van u afhankelijk. Ja, dat is de ene kant. Maar aan de andere kant, Heere, als u ons bedient door de Heilige Geest, wat hebben wij toch een dure taak en een dure roeping. Niet in het minst vandaag en de dag, te midden van al de superficialities, noemen wij het, de oppervlakkigheid. De totale oppervlakkigheid die we zien over heel de breedte van het leven. In al het rumoer van de volken en de landen, en gaat u maar door. Hebben we dan geen dure roeping? Niet alleen als dominee, niet als alleen als een ouderling, maar ook als kerk, als gemeente. Hebben we dan niet een dure roeping om te staan en te blijven staan? Op de basis van het woord van God en van de waarheid die hij daar geopenbaard heeft, dat is niet een kwestie van zoveel jaren terug. Dat is niet een zaak die verandert en wel wat vager kan worden en wat verdoezeld kan worden in de loop van de tijd, omdat we vandaag heel andere dagen beleven dan, laat ik zeggen, toen ik 46 jaar geleden begon met mijn ambtsbediening. Ik weet wel dat we heel andere dagen hebben. Dat heb ik zelf gezien in mijn ambtsbediening. Maar ik ben ervan overtuigd, dat is niet omdat het zo moet. Dat is omdat het ligt aan ons. Dat wij niet naar onze heilige goddelijke roeping leven. Dat is omdat wij, de kerk in het algemeen, haar taak niet meer verstaan. Dat is omdat de kerk niet meer staat als een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Omdat de kerk niet meer is een zoutend zout. Omdat de kerk niet meer is, maar wereld wordt. Niet dat de kerk doordringt, althans tracht door te dringen naar de roeping van God. Met de prediking van het evangelie in de wereld. Maar we zien het nu omgekeerd, dat de wereld al meer en meer door gaat dringen in de boezem van de kerk. Dat is de tactiek vandaag. En dat is de tactiek van de duivel en van de hel. En daarom, mijn broeder en zuster, laten wij vooral in onze dagen staan voor de waarheid van het woord Gods en er goed van overtuigd zijn dat de Heere nooit verandert en zijn woord niet verandert en zijn waarheid daarom niet en daarom ook niet de weg ter zaligheid die we moeten leren te bewandelen. Die verandert niet. Ik ga vandaag niet, als ik het er zo mag uitdrukken, dan begrijpt u allemaal goed wat ik bedoel. Ik ga vandaag niet op een wat gemakkelijker wijze naar de hemel dan ik 50 of 100 jaar geleden ging. Ik kom niet wat gemakkelijker in de gemeenschap met de levende God die ik terug heb toegekeerd dan had ik zeggen 100 of 150 jaar geleden. Het is dezelfde God, hetzelfde woord, dezelfde waarheid. En daarom vandaag en de dag zullen we datzelfde woord moeten prediken. En de gemeente zal hetzelfde woord moeten horen. Maar laten wij dan wachten, ja, maar dan biddend wachten. Zoals die vrouwen het gedaan hebben. Worstelend met de beloften des Heeren. Worstelend met het woord van de levende God. Laten we dan pleitend staan en Heer zeggen, Heere, u weet het, u weet het. Wij zijn niets, maar gij hebt alles. Wij zijn mensen die het verzondigd hebben geheel en al. Maar o God, gij hebt alle dingen in uw hand. Bekeer toch het onbekeerde. Denk aan uw erven en aan uw volk en kinderen. En geef dat ze dat verlichtende licht van de Heilige Geest mogen kennen meer en meer. En dat ze het bij u de Heere zoeken en alleen van u verwachten. Gij stelt toch nooit teleur. En daarom gemeente, ik zou willen eindigen met dat ene. Aan de troon der genade. God geef ons die genade. Dat we daar mogen komen als lege, naakte, arme zondaren. En dat is wat de mensen niet willen worden. Ze zijn het, maar ze moeten het worden. Er is geen andere weg. Ik heb meerdere malen de gemeenten toegewenst als ik ergens zou moeten spreken namens de klasses bij de bevestiging van een dominee. Dat ik zei, ik hoop dat de Heer hier in het midden van de gemeente onder uw bediening veel arme zondaren geboren wil doen worden. Ik hoop dat u mij verstaat. Maar vandaag wil men rijk zijn zonder eerst arm geweest te zijn. Vandaag wil men gezond zijn zonder eerst ziek, dood te zijn geweest. Vandaag wil men het leven hebben zonder uit het graf te zijn geroepen. Zonder uit de duisternis tot het wonderbaar licht te zijn gebracht. En dat is wat toch het leven was. En nog eens, tot op vandaag toe. En dat geven ons God de Heere. Naar de rijkdom van zijn goedertierenrijk. Wacht, ja wacht dan op de Heere. Amen. Wij zingen nu met elkander Psalm 27 vers 7. Zou ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst genieten zou enzovoorts. Psalm 27 vers 7.
Heere, wij komen tot u aan het einde van dit onze samen zijn. Om uw naam te erkennen voor wat ge ons het willen schenken. Ge zijt onze goed en een goeddoend God geweest. Ge hebt uw woord voor ons geopend. Maar Heere, nu bidden wij van u dat er ingang mag hebben in onze harten. Want ge zegt in uw eigen getuigenis dat het zal kunnen zijn. Niet alleen reuken des levens ten eeuwige leven. Maar ook reuken des doods ten dode. En nu bidden wij van u dat we daarvoor toch bewaard mogen worden. Dat het niet eenmaal tegen ons getuigen, maar dat het mag zijn, ook ons, tot heil en tot zaligheid. Wij bidden van u dat ge op een krachtdadige wijze door uw Heilige Geest in het midden van de gemeente, en dan niet alleen hier, maar overal in ons vaderland en ver daarbuiten wilt arbeiden. Want die werking des geestes en het rechte onderwijs van uw woord hebben wij zo nodig. O trouwe God, laat u niet onbetuigd, hoewel wij het verbeurd hebben, hoewel wij het verzondigd hebben, hoewel gij met ons had kunnen doen, om ons weg te werpen tot in de eeuwigheid, bidden wij van u en pleiten op uw woord en beloften. O God, wees ons genadig. Ge moogt wachten en uitblijven voor een tijd. Maar ge zult komen. Er zal een tijd komen voor die worstelaars. Ook in ons midden dat ge zult zeggen. Kom. Laat ons gaan. En ge zult komen. En ge zult uzelf openbaren. In al uw heerlijkheid. Ook aan het hart. Vergeef onze zonden. En breng ons vanmiddag hier weer bij elkander. Wees met ons op de weg. Wil ons veilig brengen op de plaats van onze bestemming. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkander tot God, Psalm 130 en daarvan de versen 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten en hoop op de Heer, gij vromen. Psalm 130 vers 3 en 4. Ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u vrede. Amen.